Nou, u heeft het vast gemerkt uit de Bijbelgedeelte die we al hebben gelezen en de liederen die we hebben gezongen. Woorden als vertrouwen en overgave vormen de rode draad in deze dienst. En ook in de overdenking die ik u nu ga geven. En ik ga met u mee naar een episode, een deel in het leven van Paulus die een hele bijzondere ervaring heeft. Ik zal eerst wat vertellen van de achtergrond. En straks gaan we lezen uit Handelingen wat er op dat moment ook met hem gebeurt. En ik moet u zeggen, persoonlijk is dit een van mijn favoriete Bijbelgedeelten uit het boek Handelingen. Te meer ook omdat datgene wat Paulus meemaakt zo herkenbaar is. En ook zo vaker ook in mijn leven een rol gespeeld heeft. En op dit moment ook nog steeds doet. Wat is er aan de hand? Er is een conflict geweest in de kerk tussen Joden die gelovig waren geworden en gelovigen uit de heidenen. En de Joden hadden gezegd, de heidenen moeten zich houden aan de wetten van Mozes en moeten zich ook laten besnijden om bij het volk van God te mogen horen. Dat gaf een conflict, want er waren ongelooflijk veel mensen van niet-Joodse afkomst die Christus hadden leren kennen en die kwamen ermee in de problemen. Dit conflict leidde tot een vergadering in Jeruzalem, daar waar de moederkerk stond. En door Gods leiding en door praktisch inzicht en door de leiding van de Heilige Geest wordt dat conflict opgelost en komt er een boodschap voor alle gemeenten in de hele wereld. Jullie hoeven je niet aan de wetten en de spijswetten van het Oude Testament te houden, op een paar uitzonderingen na. En die oplossing, die notulen van die vergadering, die boodschap werd opgeschreven in een brief. En Paulus en Barnabas worden aangewezen om die brief te gaan rondbrengen naar al de gemeenten waar die christenen wonen. Een prachtige opdracht. Paulus koppelt dat rondbrengen van die brief. U snapt, dat kan op dat moment, kon op die tijd alleen maar fysiek met een geschreven document. Er waren geen hulpmiddelen om dat op te sturen. Dat moest door iemand worden gebracht. En Paulus is de koerier samen met Barnabas. En Paulus ziet er enorm naar uit om al die kerken die hij gesticht heeft, waar mensen Jezus hebben leren kennen, om die gemeente opnieuw te bezoeken en ze te bemoedigen en ook dit goede nieuws te brengen. Want reken erop, dit was heel goed nieuws voor de christenen in die tijd. Paulus heeft heimwee en vanuit zijn verbondenheid en zijn zorg met die gemeente, die jonge gemeente, staat hij op het punt om weg te gaan, die tweede reis aan te vangen. Barnabas gaat mee en Barnabas zegt, laten we ook Johannes Marcus weer meenemen. Die was er de eerste keer wel bij. Nee, zegt Paulus, dat doen we niet. Hij heeft ons de eerste keer in de steek gelaten. Kennelijk kan hij dit zware vak van evangelist en het barre leven niet aan. Het lijkt me niet verstandig om hem mee te brengen. Barnabas is het daar niet mee eens. En dat leidt ertoe dat deze twee broeders uit elkaar gaan. En Barnabas gaat zijn eigen gang. En Paulus kiest een nieuwe reisgenoot, Silas. Andere plekken heet hij Silvanus, dat is dezelfde persoon. En onderweg op die reis komt hij ook nog een jonge man tegen die hij meeneemt als een soort van leerling, apostel, Timotheus. Die pikt hij op en die gaat Paulus begeleiden de wegen die hij daarna gaat. En dan komen we in Handelingen 16 en dan zien we het volgende. Handelingen 16 lees ik u vanaf vers 4. Handelingen 16, vers 4. Ik geef u even de gelegenheid om het op te zoeken, ook thuis. En daar staat het volgende. En toen zij de steden langsreisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. In andere vertalingen staat, de Geest van Jezus liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Mag ik kort met u bidden voordat we nadenken over deze woorden. Vader, u belooft in uw woord dat daar waar uw woord open gaat, het licht verspreidt. En u zegt van uw woord dat het levend is en krachtig en scherper dan het scherpste zwaard en dat het diep, diep kan doordringen in ons hart om daar een heilzaam, groeizaam, corrigerend, bemoedigend, opbouwend werk te doen. Heer, als u dat van uw woord zegt en belooft, dan willen we u vragen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, of u dit zwaard vandaag wil scherpen, of u dit zwaard vandaag wil geven aan een ieder van ons, dat we het ter hand nemen en met uw woord, door uw geest, de weg gaan vinden die u voor ons leven heeft. Daar willen we u om vragen, uit genade om Jezus wil. Amen. Wat een missie, hè? Ik heb geprobeerd de afgelopen dagen in te leven in wat er in Paulus' hart was toen hij wist, ik ga die broeders en zusters weer allemaal zien. Ik verlang naar ze, ik ben benieuwd hoe het met ze gaat. Ze zijn pas tot geloof gekomen. Het zijn heidenen, ze weten van toeten nog blazen. Ze hebben geen Bijbel, ze weten niks. Ze hebben mijn hulp nodig. Ik kan niet wachten om die tweede reis opnieuw op te pakken. En wat heerlijk dat Silas nu met me meegaat. En ik heb een jonge vent naast me, Timotheus. Heb er al een heleboel te leren. Maar wat een ongelofelijke missie. Ik denk dat Paulus niet kon wachten om op weg te gaan. En dan schrijft Lucas, degene die het reisverslag op schrift gezet heeft in Handelingen, dat ze door het land van Galatië trokken en dat ze niet worden toegestaan om het woord te spreken in Azië. Je moet zich even voorstellen, Paulus komt op een weg en hij kan naar links afbuigen. En daar in Azië, ik moet even voor duidelijkheid, het is nu het huidige West-Turkije. He, dus de grensstreek waar de zee begint richting Griekenland. Hij komt daar aan en aan de linkerkant ligt daar Azië. En Paulus is een zendeling. Hij heeft van Christus zelf de opdracht gekregen om zijn woord bekend te maken. En Christus heeft van Paulus gezegd, dit is voor mij een uitverkoren stuk gereedschap. En ik denk dat er na de Heer Jezus niemand is die het christelijk geloof zo heeft bepaald en zo kleur heeft gegeven en zo heeft gediend als de apostel Paulus. En als we kijken naar al het literatuur in het Nieuwe Testament, is hij ook de hofleverancier van wat daar staat. Want het meeste is door hem geschreven. In elk geval een heel groot gedeelte. Dus zijn missie was om Christus bekend te maken, juist daar waar mensen hem nog niet kenden. Dat was zijn opdracht. En dan komt hij daarin. Azië, en er liggen er alle mogelijkheden open om Christus te brengen. En dan is er tegenstand. Nou zou je denken, Paulus heeft een goede missie. Hij is gehoorzaam. Wat hij wil gaan doen is volkomen in lijn met wat God hem heeft verteld. En toch is daar een blokkade. Je zou denken, en de duivel laat niet toe dat het evangelie daar verkondigd wordt. Oh, daar is hij heel goed in hoor. Daar is Satan op uit. Om overal waar het licht van het evangelie van Christus gaat schijnen, om daar onmiddellijk in te grijpen en dat op alle mogelijke manieren te voorkomen. Dat kan hij doen door mensen in moeilijkheden te brengen, dat kan hij doen door mensen ziek te maken, door mensen zelfs te laten overlijden, door mensen te verdrukken, maar hij kan ook andere middelen gebruiken. Hij kan ook mensen heerlijk, heerlijk, zachtjes, rustig in hun eigen comfortabele, fijne, rustige leventje kaarten, als er maar niet wordt geëvangeliseerd. Want daar heeft hij een hekel aan. Maar het staat er niet. Er staat dat de Heilige Geest, en in het tweede gedeelte wordt hij de Geest van Jezus genoemd, de Heilige Geest verhindert hem om het woord te spreken. Hoe zou dat nou gebeurd zijn? En ik vind het zo mooi, en ook zo bemoedigend, en ook zo wijs, dat Lucas niet vertelt wat nou precies die verhindering was. Weet u waarom? God kan ons ook dingen verhinderen. En als Lucas hier geschreven had wat precies de oorzaak was van die verhindering, dan hadden wij kunnen zeggen, ja, maar dat maken wij niet mee. Maar juist omdat er een algemeen beeld staat van er is een verhindering, kan dat van alles en nog wat zijn geweest. Dat kan iets zijn geweest in het hart van Paulus. Dat hij de vrijmoedigheid miste, dat er een stem in zijn hart was, die zei, hier moet je zwijgen. Kan dat? Kan God een goed werk, wat je van plan bent te doen, blokkeren? Kennelijk wel. Dat ligt dus niet aan Paulus. En het ligt niet aan zijn woord. Er is helemaal niets tegen om naar Azië te gaan en daar Jezus te brengen. Er is helemaal niets tegen om die stap te zetten, die baan aan te nemen, die opleiding te kiezen, die partner te kiezen, die weg te gaan, die toekomst voor jezelf uit te stippelen, waarvan je denkt van, zo kan God mij gebruiken. Op zich is daar helemaal niets tegen. Maar het gaat erom of God daar iets mee van plan is. En ik moet er achteraan zetten of God niet met die verhindering alleen iets van plan is, maar of God niet iets anders bedoelt. En daar schieten wij tekort. Daar schiet Paulus tekort. Het enige wat Paulus tegenkomt is een verhindering om te spreken. Maar God zegt niet waarom. En wat ik ook zo mooi vind, de Bijbel is een eerlijk boek. Als mensen worstelen met God, staat het erin. Lees nu de psalmen. Ik lees nergens dat Paulus humeurig, ontmoedigd, boos, depressief, in de war, in een hoekje gaat zitten, kniezen en denk van ja, dan heb ik het goede bedoeld en het goede gedaan en nou breekt het me bij de handen af. Paulus gaat door. En in plaats van links af te slaan naar Azië, richt hij zijn oog naar Bithynië. En dat is precies aan de andere kant. Dus eerst linksaf, Oké, niet linksaf. Nou, dan maar rechtsaf. En ook daar, met dezelfde passie, Jezus brengen. En wat schrijft Lucas? Hij probeerde naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hem niet toe. Punt. God zegt soms nee. Dat klinkt negatief. En hard. En ongevoelig. En liefdeloos. En dwars. En tegen ons in. Kun je het ook anders zeggen hoor. Kan het ook anders verwoorden. Het komt op hetzelfde neer, maar het klinkt anders. Denk niet God zegt nee. God zegt geen ja. Dat is wat anders. Het resultaat is hetzelfde. God zegt geen ja. Linksaf niet. Rechtsaf niet. Er is verhindering. De geest laat het niet toe. Welke middelen? Ik denk even hardop hoor. Ik ga ze niet allemaal noemen, want daar heb ik geen tijd voor. Welke middelen zou God die almachtig is, die alles in zijn hand houdt, die alles regeert, van het kleinste tot het grootste, hoeveel middelen, hoeveel manieren, hoeveel gebeurtenissen, hoeveel gedachten, hoeveel woorden, hoeveel mensen zou God kunnen gebruiken om jou duidelijk te maken dat je iets niet moet doen? Die middelen zijn onbeperkt. Van een lekke band tot ziekte, tot ontslag. Tot moeite, tot tegenwerking. Dit alles is in Gods hand. Ook strijd. Ook ziekte. Ook negatieve dingen. God is daar niet de bron van. Maar God gebruikt datgene wat Satan ons in de weg legt. Om ons op zijn weg te brengen. Satan heeft vrij spel tot een bepaalde lengte. Hij is een leeuw, maar hij zit aan een ketting. En God bepaalt hoe ver die ketting reikt. En uiteindelijk is God die bepaalt wat er gebeurt. Ik kom nergens tegen in de Bijbel dat iemand met zo'n geweldige opdracht, Paulus in gehoorzaamheid, hè, lieve vrienden, hij gaat in gehoorzaamheid en is er diep van overtuigd dat hij wat gaat doen, wat God hem opdraagt. Ik kom nergens in de Bijbel tegen dat God tot twee keer toe iets wat goed is, blokkeert. Maar God zegt geen nee, alleen. God zegt geen ja. En wat schrijft Lucas? Ze reizen Azië voorbij, links. Ze reizen Bithynië voorbij, rechts. Voor u is het precies andersom, voor de kijkers rechts, 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 maakt niet uit. En ze stranden in Troas. En Troas is een havenplaats. Met andere woorden, kun je je voorstellen, u bent op de weg. En je kunt hier links, je kunt hier rechts. Je loopt tegen de zee aan. Boom. Hij kwam in Troas. Daar heb ik lang over nagedacht. Lang over nagedacht. Paulus in Troas. Wat is er gebeurd met en in Paulus in Troas? We lezen helemaal niet wat hij daar doet. We lezen wel dat er straks iets gaat gebeuren. Maar in welke gesteldheid, in welke houding, in welke geestelijke omstandigheid is hij daar in Troas terechtgekomen? We lezen ook niet hoe lang hij daar zit. Het kan 2 dagen zijn. Maar het kan ook 2 jaar geweest zijn. Nou wel, dat is wel erg lang. Dan zou de rest van de tijdrekening niet kloppen. Maar in elk geval, het kan ook langere tijd geweest zijn. Gods horloge loopt soms anders dan wat wij denken. Zou het kunnen zijn, ik fantaseer niet, maar ik probeer me iets voor te stellen wat er in het hart, in het leven van Paulus, die een mens was als u en ik, wat zou er in zijn leven, in zijn denken, in zijn hart kunnen zijn gekomen op dat moment? Heer, wat nu? Die kant niet op, die kant niet op, maar rechtuit, ja, daar ligt water. Ik ben nu in Troas, doodspoor. Woestijn? Wildernis? Vruchteloosheid? Werkeloosheid? Nutteloosheid? Bent u me vergeten? U heeft de afgelopen keren precies verteld wat ik niet moet doen. Dat weet ik nu wel. Maar wanneer ga ik horen wat ik wel moet doen? Dat is een vacuüm. Dat is een vacuüm. En als je met God leeft, als je doet wat God vraagt van jou, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Als je zo met God leeft, dag na dag, dan komen er momenten, korter of langer, die je zult herkennen als een vacuüm. Je weet wel wat je niet moet doen, maar je weet niet wat je wel moet doen. En lieve vrienden, dat is een intensieve tijd. Dat is een spannende tijd. Hoewel er niks gebeurt, blijkbaar of blijkelijk. En het is ook een riskante tijd. Weet u waarom? In dat vacuüm, waar je 2 keer tegen dingen bent aangelopen die niet doorgaan, loert de vijand aan de deur. En loert de vijand van het ongeloof. En heel subtiel komen die gedachten soms naar binnen, zie je wel. God vergeet jou. Zie je wel. Je had beter dit of je had toch beter dat. Zie je wel. Zie je wel. Satan leeft van geloof. Om het op te vreten. En de grootste pijl die hij afvuurt is dat God niet genoeg is. Dat we op God mogen vertrouwen, maar dat we zelf ook nog wel wat dingen in de hand kunnen nemen. Stiekem toch nog dit, stiekem toch nog dat. Voor het geval het toch niet helemaal gaat zoals wij hadden gehoopt. Dat achterdeurtje, die tweede kans, dat alternatief. Ik denk dat Paulus het woord gebruikt heeft in deze tijd. Ik stel me zo voor dat Paulus daar zit, in zijn pension. Misschien bij vrienden of bekennissen. Ik lees ook helemaal niet dat hij daar evangeliseert. Ik lees ook niet dat hij daar een gemeente sticht. Wat doet hij daar? Dat vacuüm. Paulus is een ex-fariseer. En Paulus kent het Oude Testament waarschijnlijk grotendeels uit zijn hoofd. Dat heeft hij geleerd. In die onthoudcultuur zoals de Joodse cultuur is. En ik stel me zo voor. Dat God hem de genade geeft. En dat God jou de genade geeft. Zoals hij mij regelmatig de genade geeft. Dat hij mij levend maakt door zijn woord. Dat woord wat Paulus grotendeels uit zijn hoofd kent. Wat zal Paulus gedacht hebben? Gebeden hebben? Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heere. Wat zou hij gedacht hebben toen hij met zijn beide handen werkeloos daar zat? Jesaja 64. Niemand is als u. Het is nog nooit vertoond. Een God zoals u, die werkt voor wie op u wacht. Dus ik wacht. Mijn taak is wachten. Mijn taak is het vacuüm. Mijn taak is niet links, niet rechts en niet weten welke kant op. Mijn taak is wachten. En God zegt, ik werk voor jou. Dat is uniek. Alle goden moeten gewerkt worden. Alle goden eisen. Alle godsdiensten vragen van alles van mensen. God zegt, wacht op mij. Laat mij het doen. Zoals de Israëlieten staan aan de oever van de Schelfzee. De Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. Jesaja zegt het. In stilheid en vertrouwen zou je kracht liggen. Ik denk dat die gedachten in Paulus hebben geleefd. Zoals een leven in elk kind van God, aan wie God de genade geeft, wat hij doet, wat hij zegt in Psalm 119. Heere, maak mij leven door uw woord. En ik kan getuigen, lieve broeders en zusters. Ik kan getuigen van de moeite en het vacuüm en de worsteling en de gedachte dat God je vergeet en dat je geen kant meer op kan en dat God je redt, letterlijk. Mijn leven, mijn geloofsleven redt met zijn woord. Hij redt het met zijn woord. En dan ga je wonen in het woord. Dan ga je schranzen van dat woord. En dan ga je onthouden wat God zegt en dat koester je. En dat is je schild van geloof waarmee je brandende pijlen van ongeloof kunt doven. En het wordt een zwaard waarmee je wat terug kan zeggen tegen jezelf. God zorgt niet voor jou. Oh ja, denk je dat alleen het post? Maar wat zegt hij in zijn woord? Dat je eigenlijk jezelf gaat tegenspreken. Je allemaal gaat preken tegen jezelf. En het woord gebruikt. Ik zie uit naar de Heer, Psalm 130. Vanuit de diepte roep ik tot u. Ik zie uit naar de Heer. En mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. En als God zegt, en nu... Dan is er niemand die je tegenhaalt. God werkt voor wie op hem wacht. Al zou de hele wereld voor mij werken, dan zou ik nog beter af zijn wanneer God voor mij werkt. Ik denk, misschien ga ik het ook nog een keer vragen aan hem. Ik denk dat Psalm 37 ook in Paulus zijn hoofd gespeeld moet hebben. God redt mij met Psalm 37. Mag ik u een paar versen voorlezen? Psalm 37, hij is te lang om hem helemaal te lezen, maar de eerste versen wil ik graag gebruiken. 37, vers 3 tot en met vers 7, het eerste deel. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Daar staat eigenlijk in het NBG, woon in het land, woon in Troas, woon in Middelharnis, woon in de situatie waarvan je nu niet weet wat God met je bedoelt. Woon waar je bent, blijf staan waar je bent, woon daar en betracht getrouwheid. Blijf doen wat God van je vraagt op dat moment. Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem, Hij zal het doen. Lieve mensen, dat zeg ik niet, dat zegt God zelf. Vertrouw op mij, ik zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heere en vertrouw op Hem. Dit moet Paulus geholpen hebben. Of soortgelijke gedachten. Heer, u heeft zelf verteld wat u niet wil, maar u heeft nog niet verteld wat u wel wil. Ik sta eigenlijk in de file. En je kunt in de file maar één ding doen. Blijf staan. Ja, je kunt natuurlijk. Je kunt ook reageren met agressie of juist door passief te zijn. Kun je zeggen, nou, zoek het uit. Ik ga eruit, ik keer om en ik ga terug, maar dan kom je niet waar je moet zijn. Dus je geeft de moed op. Dat is een reactie, een natuurlijke reactie. Laat dan maar. Of je wordt opstandig, agressief en je rijdt keihard vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Je kunt niet verder. Dus boosheid, die emotie, helpt niet. Opstandigheid helpt niet. Maar passiviteit, nou ja, dan moet het maar. God zal me wel vergeten zijn, ik haak af. Het zal kennelijk niet voor mij bedoeld zijn. God is mij vergeten. Wel eens gedacht, God is mij vergeten. God ziet mij over het hoofd. Ik hoor die en die, allemaal prachtige verhalen, mooie getuigen. Hallo, maar ik dan, hallo, hier ben ik ook. God heeft mij vergeten. Dat wil Satan jou nog laten geloven. Misschien heeft Paulus dat ook al gedacht. God heeft jou vergeten. Einde missie. Nee hoor, zegt Paulus. Weet u wat er staat, weet je wat er staat, duivel? In Jesaja 40. Waarom zeg je dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Waarom denk je dat? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, de schepper van de einden der aarde. En Jesaja 40 eindigt met wie de Heere verwachten. Putten nieuwe kracht. Zit je in zo'n vacuüm? Of kom je in zo'n vacuüm? Wees stil. Een vacuüm kan betekenen dat je heerlijk mag wachten en tegelijkertijd keihard mag werken. Dat je de innerlijke keuze maakt. Ik ben eigenlijk op dit moment niet op de plek waar ik wil zijn. Ik weet niet tegen wie ik nu praat. Ik zie allemaal lieve mensen verspreid door de zaal. En ze kijken me allemaal heel vriendelijk aan. En ze komen allemaal handenwrijvend binnen. Toch? Dat is de eerste keer dat je in de kerk handenwrijvend naar de kerk gaat. Die hebben allemaal van die gel. Yes, gaan naar de dienst. Heerlijk. Handenwrijvend naar de kerk. Maar u kijkt misschien thuis of u kijkt op een later tijdstip. Zit u in zo'n vacuüm? Zit u in zo'n file? Dan is er die innerlijke stem, die innerlijke klik, die innerlijke besluit nodig. Heere God, ik weet niet of ik op de plek ben waar ik moet zijn. Maar ik weet één ding zeker. Als u had gewild dat ik op een andere plek zou zijn, dat ik een andere keuze had gemaakt, dat er een andere mogelijkheid had gebruikt, dan had u me dat verteld. En misschien gaat u het me geven. Misschien gaat God die nieuwe stap geven. Die nieuwe fase waar je zo naar verlangt. Waarvan je denkt van, Heer, mijn hart brandt om u daar te dienen. Om zo met u te leven. Wat zou ik dat graag willen? Misschien gaat God het geven. Maar ik denk dat u het vandaag niet doet. Want ik denk dat ik vandaag nog in elk geval hier bedoeld word. Als het anders is, als het morgen anders moet, gaat u het geven. Want zo is God. Zo is onze Vader. Duivel wil ons anders laten geloven, maar zo is God. Zo spreekt Hij. Ik blijf in deze plek, in dit tempo. Ik doe het werk wat mijn handen vindt om te doen. Woon in het land en betracht getrouwheid. Dus dan naar je werk gaan, of het gras maaien, of de ramen lappen, of je voorbereiden, wat dan ook, iets gaan doen, actief worden, is een daad van vertrouwen. Heer, ik ga nu doen wat u van mij vraagt. De rest laat ik aan u over. Als het anders is, hoor ik het graag. Wat John Piper het mooi zegt, in het Engels kun je het niet zo makkelijk vertalen, maar hij zegt, to stay at his appointed place, en walk in his appointed pace. Met andere woorden, je blijft op de plek die hij bestemt. En je wandelt in het tempo wat hij aangaat. Totdat het visioen komt. Dat Paulus ziet een man aan de overkant. Aha, er is dus ook nog een derde optie. Niet links, niet rechts, maar rechtdoor. Kom over en help ons. En dan zegt Lucas, wij maakten onmiddellijk ter plekke, onmiddellijk aanstalten om te gaan. Waarom? En ik vind het zo mooi. Het is me zo kostbaar. Zoals hij dat verwoord, geïnspireerd door de Heilige Geest, omdat wij eruit opmaakten dat God dat van ons vroeg. Mooi. Wat is dat geweest, dat visioen? Een droom? Een gedachte? Wat kan God gebruiken om jouw aandacht te trekken? Een brandende bruinstruik, midden in de woestijn, waar je totaal al 40 jaar lang rondloopt te banjeren met schapen. God vraagt, God weet je aandacht te trekken op het moment dat zijn moment daar is. Onmiddellijk maakten we aanstalten om te gaan, omdat we daaruit opmaakten dat God dit van ons vroeg. Dus ze charterden een boot en voeren over naar Filippi. Omdat wij eruit opmaakten. Waarom ga ik dat doen? Omdat ik geloof dat God het van me vraagt. Hoe weet je dat? God heeft iets gezegd. God heeft me iets laten lezen. God heeft me iets laten meemaken. God zei het plotseling onverwachts als een donderslag bij helder hemel. Of ik merk dat God al weken, maandenlang in mijn denken, in mijn lezen, in wat ik meemaak, in wat ik opvang, alsof hij me langzaam maar zeker naar een punt toebrengt dat ik weet van, en nu is het moment daar dat ik die stap mag gaan zetten. U wordt geleid door de Heilige Geest, de Geest van God. En soms is het snel en soms duurt het lang, maar weet u van één ding overtuigd, hij weet precies wat het beste is. En hij is bezig om jouw leven te gebruiken op de plek waar Jezus wordt verheerlijkt en waar Jezus wordt gebracht om een licht en een zout te zijn. Waar je ook bent, twijfel er nooit aan, tenzij je weet dat je ongehoorzaam bent. Maar ook dat maakt hij je duidelijk als dat zo is. Paulus, dank je wel. Dank je wel. Dank je wel dat je niet doorgegaan bent naar links. Dat je je hebt laten tegenhouden naar rechts. Dank je wel dat je onmiddellijk bent gegaan toen God je riep. Maar dank je wel dat je hebt gewacht op hem. Weet u wie dat zegt? Dat zegt Lydia. Die woont in Filippi. En omdat Paulus naar Filippi gaat, door God geleid, komt zij tot geloof in Christus. Als je aan Paulus had gevraagd, Paulus, al die moeite, al die onzekerheid, al dat nee links en rechts, al dat wachten in Troas, was het waard om deze vrouw Jezus te leren kennen? Hij zegt, al had ik 30 jaar moeten wachten. Wat kun je daar nou tegenover stellen? Dat één ziel voor Christus wordt gewonnen door wat God in jouw leven doet. Mag God je daarvoor gebruiken? Mag je daarvoor in een vacuüm zitten? Of staan? Of leven? Maar houd niet op bij Lydia. Ik ken een slavin in Filippi die gebonden wordt door demonische geesten en door Paulus tussenkomt, wordt bevrijd en een kind van God wordt. Dank je wel, Paulus. En Paulus zegt, dank de Heer, want hij heeft het gedaan. Ik ken nog iemand in Filippi. Ik ken een gevangenbewaarder die 's nachts denkt, dit is het einde van mijn leven, mijn gevangenen zijn ontsnapt. Ik sla de hand aan mezelf en Paulus roept, doe jezelf geen kwaad, we zijn hier allemaal nog. En dan roept hij, hoe kan ik behouden worden? Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden. Jij en je hele huis en die mannen zijn gezin komen diezelfde nacht tot geloof. Dank je wel, Paulus. Paulus zegt, joh, je moest eens weten. Je moest eens weten wat een tijd van onzekerheid en puzzelen en onbegrip ik achter de rug heb. Maar nu snap ik steeds meer. Heer, dank u wel. Dank u wel dat ik in Filippi ben geweest. Ik hoor miljoenen en miljoenen mensen zeggen, dank je wel Paulus, dat jij vanuit Azië de oversteek maakt naar Europa door in Griekenland het woord te gaan brengen. Dank je wel. En misschien geeft God ons de genade, en mij de genade, dat we in dit leven al mogen zien waar zijn leiding toe leidt. En we mogen ook de vruchten plukken van wat hij doet en dankbaar zijn. Want soms openbaart ons dingen, God ons ook dingen, of brengt hij ons op plekken dat we zien van, oh, maar nou snap ik het. Dit was de moeite waard. Die garantie hebben we niet in dit leven. Wel straks als we bij hem zijn. Dan wordt een van de meest gehoorde uitroepen in de hemel, is dit woord. Ah. Aha. God heeft niet één steek laten vallen. Niet één vergissing gemaakt. Niet één klein detail uit het oog verloren. Niets. Hij is volkomen volmaakt en bezig om zijn volmaakte plan uit te voeren. Heerlijk om daar deel van te mogen uitmaken. En wat goed om dit woord te gebruiken, als het zwaard van de geest. Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer. Ik wacht op de Heer, meer dan wachters op de morgen. Ik zie uit naar de Heer en mijn ziel verlangt naar zijn woord. Daar wil ik ook graag voor bidden. Voor de leiding van God in u, in jou en mijn leven. Vader, wat klinkt het mager als we u zeggen. Dank u wel voor uw woord, maar we menen het vanuit de grond van ons hart. Heer, uw woord redt ons. Uw woord maakt ons levend. En uw woord houdt ons levend, houdt ons geloof levend. We danken u ervoor. O Heer, maak ons mensen die wonen in uw woord. Maak ons mensen die uw woord serieus nemen, tot in elk detail. Wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Jesaja 40. Wie de Heere verwachten, zullen de aarde beërven. Psalm 37. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Matthäus 5. Heer, zo hebben we pijlen in onze koker. Pijlen om af te vuren op elke gedachte van ongeloof. En we danken u dat u ons helpt door uw geest. Ik bid u voor de mensen die dit woord horen of gaan horen. En ik wil u vragen, Heer, of ze niet mij mogen zien en mij mogen horen, maar of u uw woord in hun hart levend wil maken. Ik bid u, Heer, heel concreet om één hart, waardoor deze woorden meer van u gaat houden, groeit in geloof en overgave en groeit in strijdbaarheid. Ik bid u, Heer, om overwinning over zorgen, angsten, twijfels, ongeloof, humeur en alles wat ons negatief bij u vandaan probeert te trekken. Mag het woord ook weer aan u teruggeven, Heer, in de wetenschap dat u hiermee doet wat u behaagt. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.